U en jullie allen hartelijk welkom op deze winteravondlezing. Het is alweer de laatste winteravondlezing van dit seizoen. Maar niettemin zeer hartelijk welkom, blij dat er zoveel zijn. Vanavond zal het gaan over de vragen rond geloof en zekerheid. Eén mededeling vooraf. En u hebt dat waarschijnlijk wel gemerkt. Dat mijn vrouw met een tafel ergens in de hal is met boeken, kaarten, etc. De opbrengst daarvan is voor de Stichting Timotheos, waar onze zuster Truus Ringelberg heel veel jaren voor gewerkt heeft. Truus was een van de eerste belijdeniscategezanten in de tijd dat ik hier als jong predikant begon. En we hebben altijd een band gehouden. En dat doen we op deze manier ook na haar overlijden nog steeds. Van harte aanbevolen. De boeken worden verkocht voor de winkelprijs, maar er is ongeveer 20% voor de Stichting Timotheos. We willen samen zingen. Psalm 138, vers 3 en vers 4. Psalm 138, 3 en 4. zullen samen de Heere bidden om zijn zegen over deze avond. En heel in het bijzonder over de ontvouwing van het onderwerp wat ons bezig zal houden. Willen wij samen de Heere bidden. Heere, te midden van het rumoer van de wereld en de verwarring van de tijden, mogen we deze avond in alle stilte samen zijn voor een winteravondlezing over geloof en zekerheid. Wat een zegen dat dat kan. Dat het niet zo is zoals in de Oekraïne, waar vele gemeenten zijn, al is het misschien van een wat andere signatuur dan onze gemeente, maar waar men niet samen kan komen vanwege het geweld, de bommen, de granaten, de aanvallen. U geeft ons nog vrede. En dat al zoveel jaren. Vrijwel iedereen van ons is na de Tweede Wereldoorlog geboren. En al die jaren was het vrede. Althans, vrede in uiterlijke zin, in de zin dat er geen oorlog is. En we danken u daarvoor, heren. Maar misschien zijn we te weinig oorlogzuchtig geworden. Te slap. Te soft. Als het gaat over de werkelijke vijanden die er in ons leven zijn. De zonde. De duivel. En ons eigen vlees. Heere, wil u ook vanavond, al gaat het over andere dingen ten diepste, ons ook daarbij stilzetten, want de zekerheid voor uw kinderen wordt vaak het meest gehinderd doordat we zo makkelijk het op een akkoord kunnen gooien met de vijand. Soms zonder erg, als een schaap dat ongedacht de herder heeft verloren. Soms willens en wetens. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we verachteren, achteropkomen. En dat we zo de vastigheid en de zekerheid die u aanbiedt en die u ook in het hart wilt uitwerken, missen. We bidden u ook voor hen die vanavond misschien naar de kerk gekomen zijn of met deze bijzondere dienst verbonden zijn, die hunkeren naar meer zekerheid. Daar zal het vanavond zeker ook over gaan. En dat is een wettige vraag. En een volstrekt legitiem gebed. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. Maar geef ook dat we, al zal dat kort moeten gebeuren, iets mogen aanreiken, hoe u dat uitwerkt in ons leven. En wat daarbij ter sprake mag komen en moet komen. En wil u ook geven dat er misschien, ja, dat kunt u ook in een winteravondlezing als deze geven, vragen van het hart worden opgelost. En knopen worden ontbonden in ons leven. Of in de overdenking van de dingen die we hoorden na deze dienst. Zegen u allen die u niet kennen. Die wel een zekerheid hebben. Een fatale zekerheid. Dat indien zij zich niet bekeren, zij eeuwig om zullen komen. Bindt u dat op hun hart, heren. Opdat dat niet een vanzelfsprekendheid wordt of blijft. Maar opdat al deze dingen ons uit mogen drijven naar u. Geef dat we mogen luisteren. Dat alle beslommeringen van het leven die zo heel gemakkelijk bij ons zijn en bij ons blijven en onze gedachten afleiden, dat die weggenomen worden en dat er in ons hart ruimte komt, plaats voor uw woord, voor de overdenking van uw woord en voor de toepassende werking van uw Heilige Geest. Laat uw geest in ons hart mogen gaan getuigen. Overtuigen van zonde. maar ook getuigen van het heil in Christus. En inwinnen voor zijn genade. Heere, geef dat we dat mogen ervaren samen. Dan zal het een gezegende samenkomst zijn. We bidden u voor de gemeenten waartoe wij behoren. De Urkergemeente en misschien een enkeling die niet tot de Urkergemeente behoort. We bidden u voor alle dienaren van het woord die u aan de gemeenten gegeven hebt. Wil u hen alle zegenen en leiden en sterken. En geven dat ze veel mogen putten uit die onuitputtelijke bron van uw woord. Opdat ze nieuwe en oude dingen mogen uitstallen en doorgeven aan de gemeenten die hen zijn toevertrouwd. Zegen u onze broeder Polinder die hier vanavond is. Zegen u hem ook nadat hij bedankt heeft voor het beroep van Middelharnis. Geef dat hij er vrede op vindt. Want het kan stormen tijdens het beroep. Het kan ook nog wel eens stormen nadat we een beroep hebben aangenomen of bedankt hebben. Maar wil u die de stormen deed bedaren ooit. Ook die stormen, zo ze er mochten zijn, doen bedaren. En wil u geven dat de gemeenten hier dankbaar mogen zijn dat u onze broeder nog een poosje hier laat. Wil u ook voor Middelharnis zorgen, een gemeente die ook na aan ons hart ligt. Heere, zorg u voor die gemeente. Denk u aan heel uw kerk. Ook aan onze kleine kerken, waar zoveel gaande is. O God, bewaar u ons bij de vaste zekerheid van het onfeilbare getuigenis van uw woord. Doe ons daarheen terugkeren als we afgedwaald zijn. En dan kijken we geen enkele andere kant op dan naar ons eigen hart. Bewaar ons voor dwalen. En leid ons in uw waarheid. Zegen ons zo tezamen. Ook als de omstandigheden van ons leven misschien moeilijk zijn. Laat dan iets van die stralende zekerheid van het ware geloof ons mogen troosten en sterken, vrede en vreugde geven, zelfs als we een kruis moeten dragen. Dat bidden we niet omdat wij het waard zijn of verdienen, maar alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Beste vrienden, ik ben u nog verschuldigd dat ik een vraag zou beantwoorden. Die heeft al een poosje opengestaan. Ik heb telkens gezegd, dat komt de volgende keer wel. Dus betekent dat dat die vraag al 3 maanden geleden gesteld is, of misschien wel 4. Het was een tweevoudige vraag. De eerste is het simpelst te beantwoorden. Al weet ik niet meer precies in welk verband die vraag stond. Vermoedelijk heb ik gezegd, naar aanleiding van Johannes 10, de gelijkenis van de goede herder, dat er in de grondtekst staat niet de goede herder, maar de schone herder. Ik ken geen vertaling die dat aandurft. Zelf zeg ik het graag. Want het woord betekent dat wel. Maar in het Grieks, zeker wanneer je de hele traditie van de woorden nakijkt, is goed en schoon heel nauw met elkaar verbonden. Het gaat om de volmaakte herder, die in alle opzichten aan Gods eisen beantwoordt. Misschien zou dat wel de beste omschrijving zijn. Ik ben de volmaakte herder. Volmaakt ook in de zin dat David een herder was als koning, maar David had zijn zonde. Jezus Christus de volmaakte. En dat betekent niet alleen de zondeloze, maar ook de herder die volkomen de wil van God doet. We leven in de lijdenstijd. Het was zijn spijs en drank om de wil van zijn vader te doen. Ook al kostte het hem spot, hoon, de beker van Gods gramschap en het bitterste lijden aan ziel en lichaam. Volmaakte herder. En als je dat leest in het licht van de preken van de middeleeuwse prediker Bernardus van Clairvaux, die heel veel invloed gehad heeft ook in de reformatie en in de nadere reformatie, die 80 preken over het Hooglied heeft geschreven. En hij kwam tot hoofdstuk 3, vers 1. Bernardus van Clairvaux zegt bij het woord schoon aan het begin van het Hooglied: de schoonste onder de mensenkinderen is de herder van zijn schapen. Ik denk dat hij dat precies treft zoals het is. Dus goed, schoon, volmaakt. Tweede is, en daar kom ik in de lezing van vanavond wel wat op terug, dus daar kan ik ook kort over zijn. Dat ging over mijn opmerking dat het geloof ook overwinningskracht heeft. Dit is het wat de wereld overwint, zegt apostel Johannes, namelijk uw geloof. De heel bekende professor Bavinck van de dogmatiek, zeer de moeite waard nog steeds, daar is één preek van overgebleven, over deze tekst. Dit is het wat de wereld overwint, uw geloof. Wat betekent dat dan en hoe moet dat dan gaan? Ik kom erop terug straks. Alleen maar wil ik nu benadrukken dat het geloof ook overwinningskracht heeft. Wij associëren geloof vaak met strijd. Dat klopt. Doet de Bijbel ook. Met buigen. Met nederlagen lijden. Dat is de realiteit. Maar het geloof heeft ook overwinningskracht. En die kracht putt het alleen uit hem die door lijden en sterven de dood heeft overwonnen en de zonde heeft verslagen. Leest u Colossenzen 2, maar het middelste stuk. Moeilijk gedeelte, maar dat Jezus de machten en de krachten aan het kruis heeft genageld en over dezelfde heeft getriomfeerd. En ziende op die overwinningskracht leert een struikelende christen toch overwinnen. Goed, dan laat ik het voor nu bij. We gaan nu eerst de schriften lezen, want hoe zouden we over deze dingen kunnen spreken zonder de schriften te openen? Ik lees twee gedeelten. Dat is allereerst Hebreeën 11, vers 1 tot en met 10. Het bekende gedeelte over de geloofshelden. Ja, die echt niet altijd zo heldhaftig waren, hoor. Dat moeten wij ook maar niet zijn. Maar goed, voorbeelden, zo zou ik ze liever willen noemen, van het geloof en van het werk van God in hun hart. Het geloof nu, zegt de apostel daar, is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan we dat de wereld door het woord van God is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offeranden aan God geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gaven getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had, want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij aan God behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door een goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. door welke hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen, dat zijn tenten, gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenaam waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welks kunstenaar en bouwmeester God is. En we lezen vervolgens nog uit Romeinen 8, de versen 1 tot en met 17. Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens, in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkenis van het zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleesers is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleesers is de dood, maar het bedenken des geestes is leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleesers vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich aan de wet van God niet, want het kan het ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, maar om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover de beide lezingen uit het woord van de Heere. Wij zingen nu eerst op Psalm 73, vers 12 en vers 13. 73, 12 en 13. Aan het einde van de lezing, na het amen, zingen we uit Psalm 56, het vijfde en het zesde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En het zesde, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. 5 en 6 van Psalm 56. Beste vrienden, hoe weet ik zeker dat ik een kind van God ben? Anders gezegd, hoe ben ik zeker van mijn zaligheid? Dat zijn vragen die ook onder ons regelmatig gesteld worden. Misschien in verschillende toonaarden en met verschillende woorden, maar zakelijk leeft die vraag. Vaak blijven we op dit soort vragen het antwoord schuldig en tobben de vragenstellers voort. Ook ervaren predikanten weten lang niet altijd om op dergelijke vragen een goed antwoord te geven. Nu is een antwoord op dat soort persoonlijke vragen ook verre van eenvoudig. Hoe komt dat? We gaan er vanavond met Gods hulp over nadenken. Daarbij besef ik heel goed dat ik vanavond maar een begin van een antwoord geef op enkele detailvragen. Het is de bedoeling dat deze lezingen ook weer in een boekje uitkomen, maar dat zal wel volgend jaar zijn, want een mens kan niet alles tegelijk doen. Ik hoop juist in dat boekje op dit soort vragen nog veel breder in te gaan. Vanavond alleen dus maar een klein stukje, ook om het eenvoudig te houden. En daarom zal ik weinig teksten citeren of citaten geven van goede schrijvers uit verleden en heden. Ik denk dat ik vanavond 5 punten ga behandelen. Ik heb er 9 staan, maar dat zou veel te veel zijn, dus ik maak wel een keuze. De eerste vraag is een hele belangrijke. Is de vraag, de persoonlijke vraag naar de zekerheid van het heil of de zekerheid van het geloof wel legitiem? Van verschillende kanten werd en wordt gezegd of op zijn minst gesuggereerd dat de vraag naar de persoonlijke zekerheid helemaal niet gesteld mag worden. Vaak zegt men dan, je moet eenvoudig geloven in de belofte van God en dan heb je zekerheid, punt. Als je daarna telkens weer gaat vragen, is mijn zekerheid wel echt? Dan is dat ongeloof en zondige twijfel. Vooral in de tijd van de vrijmaking en daarna waren vrijgemaakte theologen, de oude klassieke vrijgemaakte theologen, hierin zeer stellig. Het luistert hier nauw, beste vrienden. Er kan inderdaad sprake zijn van zondige twijfel die het ware geloofsleven hindert en maakt dat mensen in onzekerheid blijven ronddolen. Er kan zelfs een prediking zijn die mensen voortdurend in onzekerheid laat. Terwijl de nadruk van de schriften op de geestelijke zekerheid versluierd blijft. Maar er is ook aan de andere kant een levensgroot gevaar, wat ik zelf in deze tijd nog gevaarlijker vindt. Dat is dat men zich goedkoop verzekert van het heil in Christus, zonder dat er sprake is van het ware geloof en de oefeningen van het ware geloof. Valse zekerheid, security, noemen de Puritijnen dat. En als u thuis bent, bijvoorbeeld in het werk van John Bunyan, bijvoorbeeld in de Christenreis, dan weet u dat naast allerlei ontroerende passages over de geestelijke belevenissen van christen, getrouw en hopende, ook figuren opduiken die een soort gearriveerdheid en zekerheid uitstralen die niet echt blijkt te zijn. Opmerkelijk, hè? Niet alleen Bunyan, maar ook Owen en vele anderen. Juist in de bloeiperiode van het puritanisme, toen Cromwell aan het bewind was en de Puritijnen een aantal tientallen jaren vrijheid genoten, toen verschenen boeken over afval van het geloof, valse zekerheid, zelfbedrog. Waarom? Omdat vrede en welvaart in uiterlijke zin voor de kerk geestelijk schade kunnen berokkenen. We zijn er na de Tweede Wereldoorlog op alle mogelijke manieren getuige van geweest, tot op de dag van vandaag toe. En daarom is het nodig dat verkeerde zekerheid vanuit de tekst van de prediking ontmaskerd wordt. In onze eigen kringen is in het verleden nogal eens gewaarschuwd. In het verleden, en ik denk dat dat nog wel gebeurt, dat mensen ook met een ingebeelde hemel naar de hel kunnen gaan. Hoe zit dat dan? Met dat hele complex van vragen over geloof en zekerheid. Wel, de zekerheid van het geloof is geen automatisme. Als het dat bij u is, mag ik u vanuit de schriften oproepen om uzelf te beproeven of u werkelijk wel in het geloof bent. En het is volstrekt bijbels als een kind van God vraagt naar bevestiging, versterking en verzekering van het geloof. Ik stip twee schriftplaatsen aan. In de eerste plaats het slot van Psalm 138. We hebben de berijming aan het begin van deze dienst gezongen. De dichter zegt in het vaste geloof: de Heere zal het voor mij volenden. Uw goedertierenheid, Heere, is in der eeuwigheid. En dan? En laat niet varen de werken van uw handen. Hij bidt of de Heere dat wil bevestigen in zijn hart. Ooit iemand ontmoet die zei: dat klopt toch niet, dominee? Dat laatste stukje van die tekst is toch twijfel aan de belofte van God. Hij had het gezegd: u zult het volleinden. Ik heb toen in mijn eenvoud gezegd, en ik sta er nog steeds achter, hoor. Ja, weet je wat die dichter nou had? Die dichter wist het. Hij twijfelde niet aan de belofte van God. Maar hij voelde zichzelf zo onwaardig. En hij kwam erachter en was er al achter gekomen dat hij een dwaalziek hart heeft. Heere, bevestig dat. Versterk hetgeen gij hebt gewrocht. Zingen we toch? Tweede voorbeeld ontleen ik aan het boekje van dominee Haring over de zekerheid van de zaligheid. Zeer de moeite waard om dat een keer te lezen, al vind ik dat hij wel erg wijdlopig is. Maar inhoudelijk uitstekend. Pastoraal en geestelijk. Hij wijst in dit verband op de geschiedenis van Abraham zoals die wordt verwoord in Genesis 15. Daar staat dat Abraham de belofte krijgt dat hij tot een groot volk zal worden en het hele land Kanaan in bezit zal krijgen. Maar hij heeft nog geen kind. Daar moet hij ook nog jaren op wachten. En hij is een vreemdeling in een vreemd land gebleven. Desondanks lezen we dat hij de Heere op zijn woord gelooft, vers 6. Maar dan, Abraham vraagt: Heere, Heere, waarbij zal ik dat weten? Dat ik dat land erfelijk bezitten zal? Is dat ongeloof? Nee. Romeinen 4 zegt Paulus dat Abraham aan de beloften van God niet getwijfeld heeft door ongeloof. Dat stond dus vast voor hem persoonlijk. God heeft dit beloofd en hij zal zijn woord houden. Maar het geloof staat naar meer zekerheid, naar bevestiging, naar gegronde zekerheid zou je ook mogen zeggen. En daarom heeft God ook in zijn grote goedheid, zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis, de sacramenten gegeven om het ware geloof te bevestigen en te verzekeren, nader te onderstrepen. En een gelovige die mag weten dat God altijd zijn woord houdt, kan juist bij de sacramenten, ja ook bij de doop, bevestigd worden: Heere, u houdt getrouw uw woord. Toch dreigt hier wel een gevaar en daar moet ik even kort op wijzen. Je kan in het geloof vragen om nadere bevestiging, verzekering, versterking. En dat is bijbels. Maar die vragen kunnen ook uit de verkeerde bron komen. Dat ze niet uit het geloof komen. Niet uit een werkelijk geestelijk doortinteld verlangen. Maar uit ongeloof. U denkt misschien, als u in gedachten al voor bent aan die prachtige geschiedenis, onthullende geschiedenis ook, van Zacharias in Lucas 1... We lezen dat de engel komt. We lezen dat hij een kostbare belofte krijgt, onderstreept door een zichtbare openbaring van een dienaar van God. Maar hij gelooft het niet. Dat komt in zijn woorden ook uit. Waarbij zal ik dat weten? Hij wendt zich eigenlijk, als u het goed doorgrondt, in ongeloof af. Dat kan ook gebeuren. Dat de Heere spreekt. Dat de Heere laat zien wie hij is. Zich openbaart in zijn woord. En in de prediking het evangelie aan uw hart legt. En dat u om wat voor reden dan ook zegt: ja, dat kan niet. Dat kan dus zelfs gebeuren bij iemand die de Heere kent. Want Zacharias was een man die de Heere vreesde. Maar hij heeft het wel geweten. De kastijding van het met stomheid geslagen zijn heeft hem maandenlang stilgehouden. Verachtering in de genade zou je dat mogen noemen met de woorden van Hebreeën 12. Ik ga naar een tweede punt. Het zoeken naar zekerheid, naar vaste zekerheid, volle zekerheid, meerdere zekerheid, is dus bijbels. Is zelfs eigen aan het echte geloofsleven. Maar kun je die volle zekerheid ook verkrijgen? Is de volle zekerheid voor iedere gelovige te verkrijgen? Nou, daar zou je een hele lezing over kunnen houden. En daar zijn dikke boeken over geschreven. Want de opvattingen sporen niet altijd helemaal. Er zijn ook verschillende accenten in de loop van de kerkgeschiedenis op dit punt gelegd. Laten we even met heel grote stappen doorheen gaan. In het Nieuwe Testament, zeker als u het boek Handelingen en de brieven van de apostel Paulus leest, dan was er veel zekerheid. Ja, er waren ook dwalingen. Er was ook afval. Maar onder de ware gelovigen, leest u de aanhef van de brieven van de apostel Paulus maar, dat hij dankt voor het krachtige geloof. Er was veel geestelijk leven. En veel zekerheid. Ook al wist men wel van aanvechting. En toen de vervolgingen kwamen, en dat gebeurde al spoedig, zelfs al in de nadagen van het Nieuwe Testament, bleek dat juist onder de vervolgingen, onder de verdrukking, onder de martelaren, een krachtige zekerheid opbloeide. En daar ging een getuigenis vanuit, zelfs aan het adres van de Beulen. Vaak is een tijd van verdrukking voor de kerk, of dat nu uiterlijke verdrukking is of innerlijke strijd is van een individuele gelovige, heel vruchtbaar om tot meer zekerheid te brengen. Niet dat we naar strijd hoeven te verlangen, dat bedoel ik niet. Maar God oefent en adelt zijn kinderen wel door de strijd heen om meer vastheid te vinden. En dan krijgen we de middeleeuwen. De duistere middeleeuwen, waarin zoveel veranderd is. Het Rooms-Katholieke denken en het eigenlijke karakter van het Rooms-Katholieke denken op dit punt is dat niemand hier op aarde zeker kan zijn van zijn zaligheid. Dat leerden de grote Rooms-Katholieke theologen in de middeleeuwen, misschien met een enkele uitzondering. Maar het is vastgelegd op het beruchte Concilie van Trente, waarin positie gekozen werd tegen de protestantse leer van Luther, Calvijn en anderen. En daar wordt dit gezegd over de zekerheid. Niemand, zolang hij in dit sterfelijke leven is, behoort te veronderstellen of behoort zichzelf te beloven dat hij zeker kan zijn van zijn zaligheid. Want uitgezonderd door een heel bijzondere openbaring, houdt u dat even vast in uw geheugen. Uitgezonderd door een heel bijzondere openbaring kan men dit niet weten. Zekerheid van zaligheid is een tevergeefs en goddeloos vertrouwen en voorname dwaling van de ketters. En met dat laatste zinnetje gaan ze natuurlijk in tegen de opvatting van de reformatoren. Goddeloze dwaling. Dat je zeker kan zijn van je zaligheid. Ja, daartegenover hebben de reformatoren gezegd: zeker, een kind van God kan aangevochten worden. Luther wist daarvan, mens tussen God en duivel, heet een van de bekendste biografieën van Luther. Daar wist hij van. Maar als je Luther leest over het geloof en over de kracht van de belofte in zijn leven en over de omhelzing van de Heer Jezus Christus, dan zeg je: Luther wist het. Ik weet in wie ik geloofde. En ook in die reformatietijd was er veel zekerheid en werd het verband tussen geloof en zekerheid ook heel nauw gelegd. Maar er kwamen andere tijden. De tijd van de orthodoxie, ook van de dode orthodoxie. De tijd van het puritanisme, de nadere reformatie. En die grote predikers uit die periode ontdekten in hun gemeente dat er ook heel veel schijnzekerheid was. En ze gingen in hun prediking ontmaskeren waar dat aan kon liggen. Oppervlakkig christendom. Maar ze kwamen ook in aanraking met mensen die het heel moeilijk hadden met die zekerheid. Die zichzelf afvroegen waar we mee begonnen. Hoe mag ik weten dat ik een kind van God ben? In het vorige jaar heb ik dat gedichtje aangehaald van Newton. Hoe mag ik weten met recht een kind des Heren te zijn? En er zijn hele werken verschenen om mensen te helpen en te leiden. En te onderwijzen. Valse zekerheden werden afgenomen, maar ook het pad naar de zekerheid van het geloof werd vaak zeer uitvoerig gewezen. Nog niet zo lang is het boek verschenen in het Nederlands van Thomas Brooks. Voor die tijd in Nederland niet zo bekend. De hemel op aarde. Dat gaat hier helemaal over. Mensen te leiden tot de volle zekerheid. Want vooral de Puritijnen en de vroege nadere reformatoren waren ervan overtuigd. En houdt u dat alstublieft vast. Dat het Gods gewone weg is in het leven van zijn kinderen om hen tot grote of volle zekerheid te brengen. Ik zeg het nog maar een keer. Want hier schuurt best wat. Ook onder ons. Het is Gods gewone weg om zijn kinderen tot volle zekerheid te brengen. God wil niet, zegt bisschop Ryle ergens in zijn boek over heiligheid, dat zijn kinderen voortdurend tobben en worstelen en een onvruchtbaar leven leiden. Hij wil dat ze zich verblijden in hem. Dat is een Bijbelse lijn, toch? Maar er is natuurlijk wel wat veranderd. Vooral in de nadagen van de nadere reformatie hier in Nederland. En misschien meer nog in de 19e eeuw, in sommige gezelschapskringen, begrijpt u me goed. Het gezelschapsleven heeft ook zijn grote zegeningen meegebracht. Maar soms ging het fout. En de gedachte ontstond, en het zou me niet verbazen als er onder ons zijn die gedachte ook koesteren. Ja, dominee, dat is nog allemaal mooi, dat die vroeger nadere reformatoren en dat die puriteinen zeiden, het is Gods gewone weg om mensen tot de volle zekerheid te brengen, maar ik kom er in mijn omgeving niet één tegen. En ik hoor een geoefend kind van God ergens op de Veluwe wel zeggen dat dat hoogst zeldzaam is. En dat er een bijzondere openbaring nodig is om dat te mogen ervaren. Beste vrienden, dat is rooms. Dat is rooms zuurdeeg. Letterlijk te vinden in de verklaring van het Concilie van Trente. En wij moeten ook in deze dingen onszelf in het licht van de schrift onderzoeken. Doen we onszelf en elkaar niet tekort om aspecten van de Bijbelse leer van de zekerheid in de schaduw te houden? Want het is waar, als je de Bijbel eerlijk leest en de goede oude schrijvers leest, dat ze allemaal op één snaar spelen. God wil de zekerheid, de vrede en de vreugde van zijn kinderen. En het ware geloof gaat er ook naar verlangen. Hoeveel strijd het ook met zich mee kan brengen. En hoeveel nederlagen je ook leidt. Laten we daar staan. Allereerst naar de bekering uiteraard. Hè? Naar het ware geloof. Heere, schenk me dat geloof. Zoals een van onze oudere predikanten het vaak placht te zeggen. Geef geloof om te geloven. Geef hoop om te hopen. Geef liefde om lief te hebben. Maar ook, Heere, mag ik meer zekerheid krijgen. Want dat is tot eer van u. En dan kan ik ondanks al mijn onvruchtbaarheid die ik in mijn vlees ontdek, toch meer vruchtbaar zijn in uw dienst. Wat is dan het geheim van die zekerheid? Dat is het derde punt wat ik aan de orde wil stellen vanavond. Is het zo dat iemand die tot bekering komt, die leert geloven, in die eerste ritselingen van het werk van de geest door en met en onder het woord tot geloof komt, dat hij meteen zekerheid heeft, volle zekerheid heeft, doorgaans niet. Al moet ik wel zeggen dat Bijbels gezien en ook in onze belijdenis er altijd wel iets van zekerheid is wanneer de Heer het geloof werkt in het hart. We hebben gelezen uit Hebreeën 11... Ik kan er niet te breed over zijn, maar daar lezen we in het begin, want daar ging het om bij de schriftlezing. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Vaste grond en bewijs zijn in de grondtekst hele sterke woorden. Het begin van de tekst wordt zelfs wel vertaald met: het geloof is de volle zekerheid van de dingen die wij hopen. Wat dat betekent? De bedoeling is tweeledig. Het geloof hecht zich aan de vaste woorden, aan de vaste grond van Gods onfeilbare belofte. Aan de dingen waarvan Lucas het zo schoon zegt, die onder ons volkomen zekerheid hebben. De vaste grond van het levende woord. En daarom is zo erg als op allerlei manieren vandaag, al een hele tijd trouwens, aan dat woord geknaagd wordt. En de vaste grond voor het leven van de genade ons soms sluipenderwijs wordt ontfutseld. Het geloof hecht zich aan de vaste waarheid. Heren, misschien heb u het mogen zeggen. Op uw woord heb ik gehoopt. Aan uw woord houd ik me vast. Kolbrugge zegt ergens in een preek: houd je maar vast aan de boei van het woord van de levende God. Die blijft wel drijven, hoor, op de woelige levenszee. En als je je vasthoudt aan het woord, aan die reddingsboei, dan blijf jij ook drijven. Dat is de ene kant. Het vaste van het woord van God. Maar daaraan, aan dat zich gelovig vastklemmen aan het onfeilbare woord van God, ontleent de gelovigen ook de innerlijke zekerheid dat hij zich vrijmoedig mag verlaten op de belofte van de genade. Dat gaat vaak door de strijd heen, zeker in het begin van het geestelijke leven. Maar er zijn toch momenten dat je zegt: ja, Heere, kan voor mij ook nog. Houdt u me vast. Calvijn schrijft daarom ook, en kan het niet laten om dat toch maar weer te citeren, want ik heb het vorig jaar ook gedaan, maar in iets ander verband. Hij zegt kortom: echt gelovig is iemand pas als hij er vast van overtuigd is dat God een goedgunstige en welgezinde vader voor hem is en voor zichzelf alles alleen van Gods goede tierenheid verwacht. Als hij zich verlaat op de beloften van God goedsgunstigheid jegens hem en al zijn verwachtingen van de zaligheid zonder te twijfelen alleen aan God ontleent. Een gelovige, zo gaat Calvijn verder, wil ik zeggen, is alleen hij die steun vindt in de zekerheid van de zaligheid. En in vertrouwen daarop zich boven de duivel en de dood verheven weet, zoals wij leren uit het bekende slotakkoord van de apostel Paulus: ik ben er zeker van dat nog dood, nog leven, engelen nog overheden of machten, wat heden is, nog wat de toekomst brengen zal, ons kan scheiden van de liefde van God, waarmee hij ons omhelst in Christus Jezus. Het slot van Romeinen 8 in Calvijns eigen vertaling. Nou ja, zulke stellige uitspraken, echt reformatorisch, roepen natuurlijk vragen op als: weet Calvijn niet van mensen die oprecht de Here zoeken en zich het niet durven toe-eigenen dat ze een kind van God zijn? Heeft hij geen oog voor de aanvechtingen rond de zekerheid waarmee ook iemand die oprecht gelooft kan worstelen? Dat heeft Calvijn zeker. En in het vervolg van zijn institutie, want daar komt deze passage uit, schrijft hij er ook op een hele indringende en pastorale manier over. Maar dat laat onverlet dat Calvijn zekerheid een kernelement, wezenlijk element acht voor het ware geloof. En dat was bij de reformatoren algemeen. Zodoende vat onze Heidelberger Catechismus de visie van de hele reformatorische beweging ook samen, wanneer het ware geloof niet alleen omschreven wordt als een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van de zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus. En beste vrienden, daar hebben wij naar te staan. Naar dat geloof. Hoeveel aanvechting u misschien op dit moment in uw eigen hart ook voelt bovenkomen. Want ja, daarmee is niet alles gezegd met die prachtige definitie van Calvijn en van de Heidelberger catechismus. Want al benadrukt iemand als Calvijn dat de zekerheid tot het wezen van het ware geloof behoort, hij weet ook en benadrukt dat tegelijkertijd dat er sprake is van een toename, een opwassen, een groeien, vooral op het punt van de zekerheid van het geloof. In het begin van het geloofsleven kan er sprake zijn van heel weinig zekerheid. Wat er aan zekerheid is, is ja, het woord van de Heere is waar. Maar ik zie er zo weinig van. Ik ben zo blind, zo arm, zo schuldig. Maar hoe het ook gaat met mij, dat woord van de Heere, dat is waar. Het woord, dat zult gij laten staan om in genade vast te staan. Maar vooral in de nadagen van de reformatie, ik heb het al aangestipt, en in de tijden van de orthodoxie, na de reformatie, puritanisme, kwamen de pastores, de dominees, de zielszorgers in aanraking met heel veel twijfels en heel veel vragen. Ze kwamen mensen tegen die zich zeer betrokken wisten op het woord, beseften dat ze schuldig stonden voor God en oprecht zochten naar het heilig Christus. Toch durfden zij niet te zeggen een kind van God te zijn en misten de zekerheid dat zij werkelijk door genade zijn eigendom geworden waren. En daarom ging men, onder andere Thomas Brooks, die ik zo even noemde, daarin leiding geven. En beste vrienden, als er iets nodig is in de prediking van vandaag, is dat daar nog steeds leiding ingegeven moet worden. Als het gaat over geestelijke leiding in de prediking, dan is dit een heel belangrijk punt. Hoe deden ze dat? Ik kan dat natuurlijk niet breed uit gaan werken. Maar men ging gebruik maken, dat hoort helemaal bij die tijd hoor, van bepaalde onderscheidingen. Een hele bekende is, wat is het wezen van het geloof? De kern. En wat is het welwezen van het geloof? Je zou kunnen zeggen, de kern van het geloof is dat je zalig wordt. Door het geloof worden we behouden. Maar God geeft aan zijn kinderen soms iets extra's. Iets wat wel heel belangrijk is, want alles wat de Heer geeft is belangrijk. Maar wat niet het wezen van het geloof is, maar een toegift. En dat bedoelden die oudere schrijvers met welwezen. Sommige van de oudere schrijvers zeggen, de zekerheid behoort tot het wezen van het geloof, hoor. Koelman, Brakel. Maar anderen, vooral de Engelse puriteinen, zeiden, ja, het echte geloof zoekt zijn zekerheid in God, zoekt zijn zekerheid in de belofte van God, maar de volle zekerheid, dat is een extra gift, een toegift als het ware. De Westminster Confessie, Ik heb hem al meermalen genoemd. Trekt dit spoor misschien het duidelijkst. In de Westminster Confessie komt eerst het geloof ter sprake. En dan wordt gezegd dat het geloof zich richt op het woord van God. Dat het geloof ook zijn eigen vastigheden kent als het de toevlucht neemt tot de Heer Jezus Christus. Maar in een volgend artikel, een paar artikelen verder, wordt gezegd dat er ook nog een extra genade is. Namelijk de genade van de volle zekerheid. Full assurance. Ik lees dat artikel nog maar even. Want daar komen een heleboel lijnen in samen. En die lijnen gaan we aan het slot van mijn lezing nog even hier en daar wat na. Deze onfeilbare zekerheid, dus die innerlijke zekerheid, is niet op die manier eigen aan het wezen van het geloof, dat een ware gelovige niet soms lang moet wachten. Dat kan gebeuren. Of met vele moeilijkheden te kampen krijgt, voordat hij aan die verzekering deel krijgt. Toch kan hij die zekerheid verkrijgen, daartoe in staat gesteld door de Heilige Geest, die de dingen die hem door God uit genade gegeven worden leert verstaan. Dit gebeurt, let u op, zonder bijzondere buitengewone openbaring, door op de juiste wijze gebruik te maken van de gewone middelen der genade. Daarom is het ieders plicht, zo gaan de vaderen van Westminster verder, om zich er helemaal aan te wijden zijn roeping en verkiezing vast te maken. Opdat zijn hart daardoor meer en meer vervuld zal worden met vrede en vreugde in de Heilige Geest. En met liefde tot dankbaarheid aan God. Hierbij hoort ook een toename in de kracht en in het blijmoedig vervullen van de plichten van gehoorzaamheid, die de goede vrucht zijn van deze zekerheid. Hoe werkt de Heere dit? We komen bij onze tweede schriftlezing. En dan is het slot van het gedeelte wat ik gelezen heb. Deze geest, die tekst wordt ook aangehaald in de Westminster Belijdenis. Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Let u daarop. Tegenwoordige tijd. De tekst zegt niet, als je dat en dat en dat hebt meegemaakt, dan ben je een kind van God. Nee, je hebt het voortdurende getuigenis van de Heilige Geest nodig, die je er telkens weer bijbrengt. Telkens weer het geloof vernieuwt. Telkens weer de liefde doet branden. Telkens weer het woord voor je laat opengaan in de zondagse erediensten of in persoonlijke meditatie. Het doorgaande getuigen van de Heilige Geest. En daarom zeggen de vaderen van Westminster zeer terecht: geen buitengewone openbaringen, maar de gewone middelen. Wilt u zekerheid? Dan is uw allereerste roeping om uw roeping en verkiezing vast te maken door acht te geven op de gewone middelen die God heeft gegeven. En te bidden om de doorwerking van de Heilige Geest onder de prediking, onder de sacramenten, de zichtbare tekenen van Gods barmhartigheid. Om de doorgaande werking van de geest der genade en der gebeden in uw persoonlijke gebeden. Deze geest getuigt. Dat is een heel belangrijk woord in het Nieuwe Testament. We leven kort voor Pasen. En rondom Pasen zijn er allerlei getuigen van de opstanding. De vrouwen, de discipelen, de apostelen. En getuigen betekent in dat verband met gezag vertellen. Zo is het. Het getuige van de Heilige Geest is dat hij het woord van God, wat hij zelf geïnspireerd heeft, gebruikt om het met gezag, met kracht aan uw hart te leggen. En u te overtuigen van de waarheid van de schriften. Of dat nu de prediking van de wet is die u ontdekt of dieper ontdekt. Of de prediking van het evangelie waarvoor hij u inwint. Ik vind dat eigenlijk een prachtig woord. Want wat gebeurt er als de Heilige Geest met gezag gaat getuigen, ons gaat ontdekken aan onszelf en het evangelie gaat openleggen, misschien aanvankelijk door de nevels en de schaduwen heen, tot op de Heere Jezus Christus, de inhoud van het evangelie. Dan gaat de Heilige Geest, onze geest als het ware, in zijn goddelijke handen nemen en overreden. Dan neemt hij de twijfels weg. Ja, daar is soms een hele strijd voor nodig. Dat de Heilige Geest onder en door de prediking van het woord laat zien: geloof je het dan niet? Geloof je het dan niet? Dat je radicaal verloren bent en dat je voor eeuwig verloren gaat als je zo doorleeft. En dan gaat die geest getuigen en overtuigen. Dan moet je het geloven. En dan mag je het geloven. En dan wil je het geloven. En als je dan worstelt met die vragen, ja, maar is het ook voor mij dat grote heil wat de Heere Jezus door kruis en opstanding verworven heeft? Je ziet je zonde. Je ziet de zwarte bladzijden in je levensboek. Ze komen soms levensgroot terug. En dan gaat de Heilige Geest overtuigen. Weet je het niet? Dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zon. Ja, heren, dat is te groot. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Misschien zeg je dat. Maar vlucht met die vragen naar hem. Want dat is het liefste werk van de Heilige Geest. De vriend van de grote bruidegom Jezus Christus. Om het hart van de bruidskerk in te winnen. Voor de genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. Nog een punt. En ik denk dat ik daarmee moet afsluiten. Wat staat in het leven van een kind van God het vaakst het komen tot meer zekerheid in de weg? Dat kan verschillende redenen hebben. Brooks noemt er een aantal. En je kunt ze ook vinden bij andere oudere schrijvers. Maar heel vaak komt het in de kern neer op een slordig geestelijk leven. Een gebrek aan de echte evangelische heiligmaking. Hoeveel mensen in onze gereformeerde gezind en onder hen ook kinderen van God leven slordig. En praten dat soms ook nog goed? Ja, vroeger was het anders, maar ja, ja, het leven roept weer en al die drukte en al dat gedoe met die media en alle gebeurtenissen en een druk gezin en de moeilijkheden in het bedrijf misschien wel, allemaal waar. Maar hoe is het met uw wandel, met mijn wandel, met God? Hoe lief heb ik uw wet? Zij is mijn betrachting de ganse dag. Ja, soms gaan we zelfs zo ver dat we met een beroep op een bepaalde oude schrijver, ik zal maar geen namen noemen, zeggen van ja, je kan niet heilig leven. Christus is onze heiligmaking. Dat is wel zo. Als het goed is. Maar als je dat gebruikt om zelf maar raak te leven, dan sta je God in de weg. Dan sta je je persoonlijke geestelijke leven in de weg. En dan verachter je voortdurend in de genade. Je raakt geestelijk finaal achterop. En zekerheid hoef je bij een dergelijke levensstijl niet te verwachten. Een teer leven met de Heer. Een nauwe wandel met God. Een nauwe volvoering en betrachting van de plichten die God in zijn woord aan ons oplegt. Dat is de zuiverste weg, zegt Thomas Brooks. Naar meerdere zekerheid. Gaat eens na in uw leven. Want als Paulus in het slot van de tweede brief aan de Korintiërs schrijft: beproeft uzelf of gij in het geloof zijt. Dan bedoelt hij niet alleen kenmerken, innerlijke kenmerken van het ware geloof, zoals de droefheid naar God, zoals het toevlucht nemen tot Christus, zoals, vult u maar aan, dan bedoelt hij zeker ook gezien de tekstverband, is uw wandel, uw levenswandel in overeenstemming met wat de schriften van u vragen. Een jaar of 30 geleden had je in bepaalde kringen in onze gereformeerde gezindten nog wel eens wat reserves tegen de Puritijnen. Dan zei men, ja, die Puritijnen die hebben het altijd maar over heiligmaking. Nou, een mens kan zichzelf niet heilig maken, hoor. En we leefden maar door. Dan hebben ze de Puritijnen nooit begrepen. Die hebben het over heiligmaking, ja. Maar wel als vrucht van het geloof. En als middel om in nauwe verbondenheid met Christus te leven en met Christus te sterven. En het is en blijft toch waar, hè? Zonder heiligmaking zal niemand de Here zien. Hoe staat het er bij u bij? En bij mij? Ja, dominee, maar ik struikel zo vaak. Ik kan u een hand geven. Ik ook. Maar waar gaat u met uw struikelingen heen? Toch tot hem wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. En weet u, als je zo mag leven in afhankelijkheid, in stilte en ook in de wegen gaat die de Heere wijst met alle gebreken, dan laat de Heere zich ook niet onbetuigd. En dan helpt hij in de strijd. En dan zorgt hij ook, en daar komt het woord overwinning, dat hij zijn arme strijdende pelgrim zo te hulp komt, dat ze tegen de zonde leren strijden. En die ook leren overwinnen. Want dan gaan ze zien, en dat is ook een aspect van de Goede Vrijdag, en zeker ook van Pasen, dat Jezus niet alleen de zonde verzoend heeft. Dat is het hart van het evangelie. Jezus, uw verzoenend sterven, niet, maar ook de zonde heeft overwonnen. En de machten aan het kruis heeft genageld. En over hen een triomfen heeft gevierd. En dan kun je het soms zeggen. Als de Heer je gesterkt heeft in de strijd. Heer, dank u. Dat u me ook wilt leren om u te volgen. Om mijn kruis dagelijks op te nemen. En achter u aan te dragen. En weet u wat de vrucht daarvan is? En dat noem ik alleen. Maar u mag het voor uzelf uitdenken. Dat is vrede. Een levenswandel dicht bij de Heere brengt vrede met zich mee. Want wat heeft de Heere Jezus aan het slot van zijn lijden aan het kruis gezegd? Het is volbracht. In het Grieks één woord, tetelestai. Maar de Heer Jezus heeft geen Grieks gesproken. Voor zover wij weten, maar dat is niet waarschijnlijk. In het Hebreeuws luidt datzelfde woord nislaam. Daar zit shalom in. En dat betekent vrede is aangebracht. En als je zo achter hem aan mag gaan, achter hem die de vrede verworven heeft, dan heb je het ook wel eens zo dat je zoveel vastheid en zekerheid door het geloof in hem mag zien. Dat de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zoals Paulus dat zegt, in je hart woont. En je hart en je zinnen, je begeerte, bewaart in Christus Jezus. En dat geeft vreugde. Vrede met God. Vrede in mijn hart. Vrede. Door hem die de vredevorst is. En dan zeg je, ja, hoe weet ik dat? Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen. We eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wat is het goed om samen te komen zo door de week in de kerk. En met een thema van uw woord bezig te zijn. O, geef dat we mogen staan, mogen zoeken naar geloof en bekering. Want dat is het wezenlijke. Maar als we iets van uw genade mogen kennen, dat we dan ook staan naar zekerheid. Dat is eigen aan het ware geloof. Maar het wordt zo vaak verdonkerd. En de duivel zal ons altijd wijs maken dat dat voor ons niet kan. Om ons bij de volle zaligheid en de volle vrede die in Christus is vandaan te houden. O, wil u hem schelden onder ons, Heren. En geef dat we alle middelen die u geeft, genadig geeft, mogen gebruiken om u te zoeken. U te dienen, mogen staan naar zekerheid, naar vrede, naar vreugde in u. En ook om op de plek waar u ons stelde u te mogen bedoelen en te mogen dienen. Dank voor alles wat u gaf. In het luisteren, in het spreken, in het zingen wil u het zegenen, Heren. En nu het alweer de laatste winteravondlezing is in dit seizoen. Ga met ons ook in de periode dat we niet bij elkaar komen. En wil u vooral de prediking van uw woord, de zondagse prediking van uw woord, het grote middel van de genade, zegenen. Tot opbouw van uw kerk, tot neerwerping van de vorst der duisternis en van alle valse godsdienst en van alle huichelachtigheid. En tot eer van uw grote naam. We bidden het van u in dankzegging, om Jezus wil. Amen. Psalm 2, vers 7 is onze slotzanggemeente. Welzalig zij die naar zijn reine leer, in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heere. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-eenige God, u zij alle eer. Amen.